Om te beginnen, ik denk dat wij, zoals Okkersen, ook we zijn begonnen met een feest, amen. We zijn met een feest begonnen tot eer van die verrezen naam van Jezus, amen. Omdat Jezus Christus leeft, amen. Hij is het die opgestaan is, die de dood heeft verslagen, amen. In die geweldige naam, van die verrezen naam van Jezus Christus, mogen wij hier vandaag bijeen zijn om die machtige naam van de almachtige schepper van hemel en aarde, de almachtige God, amen, de God van Abraham, Isaac en Esau. Deze God heeft ons het leven gegeven door zijn enige geboren zoon, amen. Wat een vreugde dat ik ben gevraagd om samen met jullie de maaltijd van de Heer te mogen vieren. Zijn we er blij om? Zijn we er blij om dat wij door het woord heen straks al dat gaan toewerken om deel te hebben aan het lichaam van Jezus? Weet je, en er zijn misschien mensen die zeggen, ja, het is een metafoor, het is een symboliek. Nee, ik verbreek dat in de naam van Jezus. Op het moment dat jij, dat wij, dat u, dat ik, dat wij samen deel hebben aan die matzes, aan de wijn, dan hebben wij letterlijk deel aan het lichaam van Jezus. En daar werken we deze ochtend naartoe, amen. En ik geloof dat het een superochtend gaat worden. Toen ik vanmorgen van bed afkwam en ik deed mijn ontbijt, brak er een tand af. Yes. Yes. Ik ga het niet laten zien. Maar weet je, ja, dan brak een tand af. Dat klinkt een beetje raar. Dat klinkt een beetje, maar weet je, overal, ja. Of waar we ook komen, als ik in een dienst kom die vlekkeloos gaat, die allemaal goed gaat, heb ik meestal maak ik me ernstig zorgen. Maak ik me vaak ernstig zorgen. Als ik in een dienst kom waar tegenslagen zijn, weet je, dan weet ik, en ik meen het oprecht, dan weet ik dat het een dienst is tot eer van de verrezen naam voor de almachtige God. Want daar waar het onversneden woord van God wordt gepredikt, dan zal de laffe tegenstander van God er alles aan doen om ons te ontmoedigen, mistroostig te maken en in leugens te laten geloven. En, weet je, maar ik verbreek al die leugens die over jullie zijn uitgesproken over deze gemeente. Ik verbreek ze in de machtige naam van Jezus, opdat de vreugde van het zekere weten, zoals Hosea, de profeet Hosea beschrijft, de uitstorting van die late regen, amen, van die eenmalige grote wereldwijde opwekking, nog één keer zal plaatsvinden voordat onze verlosser, onze Jezus, zal terugkomen. En ik geloof met alles wat in me is. Ja, en misschien heeft Trump het niet handig gedaan, maar ik vind het geweldig wat hij heeft gedaan. Amen. Oh yes. Oh yes. Hij durft. Hij toont lef. En ik geloof met alles wat in me is, dat we in de tijd van de dagen zitten waarop je ziet dat alles wordt toegespitst op de terugkomst van onze Messias, van Koning Jezus, amen. Van de terugkomst van Hij die zal komen om zijn bruid op te halen. In een ondeelbaar ogenblik zullen we worden gehaald door Koning Jezus. Alles wijst erop. En ik wil jullie alleen maar blij maken, lieve broeders en zusters. Ik wil jullie blij maken met het gegeven als je hier zit. En misschien heb je iets van, oh, ik vind het best wel weer. Ja, daar staat hier Malota voor, ik dus. En lekker enthousiast. Weet je, maar ik heb ook moeite gehad in het maatschappelijke leven. In mijn werksituatie. Dat ik heel veel moeite had om eerlijk te zijn. En mijn identiteit als christen weer te geven. Het is gewoon zo. Ik heb het wel vaker verteld. Ik ben begonnen helemaal onderaan die. In de fabriek bij ons. Ik geef nu inmiddels leiding aan 140 man in diezelfde fabriek. En al die 140 man hebben mij een bijnaam gegeven. De dominee. Het is toch een eretitel. En wat weet je wat het doet? Kijk, hun bedoelen dat natuurlijk. Laat me niet rooms zijn, paus. Hun bedoelen dat natuurlijk ook gekscherend. Maar ik ben er blij mee, want zij laten zien dat zij weten waar ik sta. Amen. En dat geeft een vrijmoedigheid. En het gaat jou ook vrijmoedigheid geven. Want we leven in een tijd waarop de terugkomst van Jezus zo dichtbij is. Dat God je kracht gaat geven om te getuigen over Jezus. Amen. En misschien is het lekker veilig hier. Maar ik beloof je, er komt een dag dat je op de straat zal gaan staan om te vertellen over Jezus. En er zullen mensen alleen maar zeggen, oh yes, amen. Amen. Dit wist ik. Want we zien het gebeuren om ons heen. We zien dat duizenden mensen tot geloof komen in Jezus. Deze dag komt, lieve broeders en zusters. Deze dag komt. En misschien, ja, we hebben in het begin van het jaar hebben we een dippie gehad. Prijs de Heer, man, prijs de Heer, amen. Amen. Als je in het dal zit, zegt Hosea, in het dal van Achor is een deur van hoop. Amen. En door die deur heen ga je stappen en je ziet de glorie van Jezus. En als je trouw blijft aan het onversneden woord van God, amen, dan gaan die hemelse vensters die gaan open. En de zegeningen worden uitgestort. Het enige wat God van jullie vraagt, is geloof. En dan zal alles mogelijk zijn, zegt Marcus 9, vers 23. Alles is mogelijk voor je geloof. Spreuken 17 zegt, leven en dood is in de macht der tongen, amen. Spreek leven uit over de gemeente. Spreek leven uit, ook al druist het zo tegen je gevoel. En van, spreek leven uit over de gemeente van Jezus, amen. En over niet al te lange tijd zul je gaan zien dat het leven zal worden toegevoegd in de gemeente van Jezus. Maar spreek leven uit over de gemeente van Jezus Christus, amen. Want als je leven uitspreekt over de gemeente van Jezus, dan ga je zien tot je grote verbazing. Je loopt een tijdje mee. Hier zeg je, spreek je leven uit over de gemeente. Een paar maanden verder denk je, wauw. Zonder dat ik het besefte, heeft God gezegend. Amen. Okay. Zijn jullie beter bemoedigd?
Ja.
Ja. Ga ik jullie even weer ontmoedigen. Ja, ik ga jullie ontmoedigen. Ja, gaat me lukken. Nee, ik wil wel een waarschuwing. Ik ga een woord houden. En in het begin zal het misschien denken van. Je denkt, joh, waar ben ik? Maar geloof me, aan het einde van. Oh yes. De vlaggen zullen uitgaan. En de eer van de Godsgeest zal in je leven neerdalen. Als nieuw vuur. Tongen van nieuw vuur zullen over je leven gaan komen. En we gaan het vanmorgen hebben over het pericardium. Jullie worden wild enthousiast als je dit woord leest, toch?
Ja, inderdaad.
Ik geloof er niks van, want niemand weet wat het is. Hier gaat het mij om. Ik kom straks op dat woord, kom ik terug. Dit woord, en ik hou het nog even geheim, is het woord waar het vandaag om gaat. Het woord pericardium. Het verlangen van mij is dat we samen weer verliefd gaan worden op Koning Jezus. Op het woord van God. Een verliefdheid die je terug gaat vinden in Openbaringen 2, vers 4 tot en 5. Daar zegt God, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dit kan zo demotiverend zijn voor ons als gemeente. Maar geloven, die periode, de eerste keer tot nu, hou ik steeds contact. Via Mark hou ik contact over de gemeente. Wij bidden voor jullie gemeente. Wij zien dat die eerste liefde hier in deze gemeente goed zit. Ik heb het gezien, ik heb het geproefd. En geloof me, als je God gaat bidden om een blik in die hemelse gewesten te zien, dan gaat God je ook laten zien. Los misschien als je komt, denk je van, ach, ik ben ook eerlijk. Je ziet op sommige momenten, zie je wel eens, nou, zorg, bedroefdheid, angst. Hoe komt het? Hoe gaat het? Hoe is het geworden? Waar gaan we heen? Maar dwars door alles heen heeft God ons laten zien die eerste liefde. Rolf, die eerste liefde. Broer, die eerste liefde. Het spat van je af. Het spat van je af, broer. Vader, zegen hem, Vader. Met meer vuur in de naam van Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Geef hem kracht, Vader. In de naam van Jezus, Vader. Vernieuw het denken, Vader. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Bevrijd hem, Vader, van die geestelijke ketens, Vader. In de naam van Jezus, Vader. In de naam van Jezus. Complete vrijheid, Vader. Want hij zal gaan wandelen, Vader. Hand in hand met u. In Jezus' naam. Halleluja. Bewust voor gekozen. Nou, je lacht, maar ik heb er bewust voor gekozen. Als een gordijn zal het woord van God opengaan, amen. Als een gordijn zal het woord van God opengaan. En het woord van God zal nieuw leven brengen in je. En zal honger brengen in, amen. Zal het honger in je leven brengen. We zien ook, kijk, in de gemeente heeft God laten zien dat de eerste liefde zit goed. Maar individueel is het dan ieder persoonlijk zelf om het te laten zien. Hoe is jouw eerste liefde met God? We hebben gezien wat het bezwaar van Christus tegen de gemeente in Efeze is. Namelijk, de gemeente, individueel ook, heeft de eerste liefde verzaakt. En laat ons duidelijk zijn, als je iets verzaakt, kan dat misschien, als je er niet diep over nadenkt, nou weet je, ik ben het verloren. Nee, verliezen is iets anders. Verliezen is iets anders. Dan heb je, als je verliest, heb je geen aanwijsbare schuld. Want als jij, de sleutels van mijn auto, van mijn huis, als ik deze met opzet weggooi, dan kom ik er straks achter als ik in die auto wil dat ik ze nodig heb. Maar ik heb ze bewust weggegooid. Ik heb het verzaakt om erop te passen. Maar als ik ze verlies, eigenlijk is het niet aantoonbaar iets. Niet verwijtbaar iets. Het verschil tussen verzaken en verliezen is eigenlijk die eerste liefde God ook blijven bidden. Van Heer, ik heb u nodig. Verzaken. Dus als je verzaakt, ben je aanwijsbaar schuldig. Het is het moedwillig eigenlijk nalaten van de verantwoordelijkheden die God jou heeft gegeven. God heeft jou een verantwoordelijkheid gegeven om dicht bij Jezus te blijven. God heeft zijn trooster, de Heilige Geest, gezonden naar ons. Maar wat doen we met die trooster? Nou, laat me het even persoonlijk maken. Wat doe ik met die trooster? En geloof me, broeders en zusters, soms sta ik er met schaamrood op mijn kaken bij. Want dan doe ik niks met die trooster. En dan moet ik terug naar de bron. En dan moet ik vergeving vragen aan God. Vergeving vragen aan God. Omdat ik het verzaakt heb. Om de hulp te halen. Daar waar de hulp ook wegkomt. Bij de bron. Bij God de Vader. Bij de Heer Jezus en de Heilige Geest. De Heilige Drie-eenheid. Je zult ook zien in de dikke vandalen. Die het woord verzaken dan ook heel treffend omschrijven met de woorden. Het niet nakomen van je plicht. Eigenlijk is het niks anders dan een plicht om terug te gaan. En eigenlijk zegt God ook in openbaringen van, lieve broeder of zuster, ook al ben je je plicht niet nagekomen. Oh yes, ik ben er, zegt Almachtig. En ik geef je opnieuw de kans, dag in dag uit. Het geweldige lied van Johan de Heer. Elk uur, elk ogenblik, kom ik tot u. Elk uur, elk ogenblik mogen we naderen tot de Almachtige Vader. Tot onze Heiland, de Verlosser, onze Messias, Koning Jezus. En Hij geeft kracht door de Heilige Geest heen. Hij geeft kracht, Hij geeft vervulling. Hij geeft vervulling en invulling aan je leven. En als je behoefte hebt aan iets in je leven, waarvan je weet, Heer, dit is tot eer van uw heilige naam. En dat gaat ver zonder dat ik een welvaartsprediker wil zijn. Maar als je God gaat bidden, omdat je misschien financieel niet goed zit. Kijk, als je financieel niet goed zit, even twee dingen opsplitsen. Je maakt er persoonlijk een baggerzooi van, bewust. Je verzaakt je plichten aan te komen. Weet je? Dan heeft de dikke vandalen gelijk. Neem je verantwoordelijkheid. Maar soms zijn er situaties, lieve broeders en zusters, waarin het gebeurt, waarin het je overkomt. Amen. Geloof jij nou echt dat God ten diepste wil dat zijn kinderen het slecht hebben hier in deze wereld? Geloof je dat echt? Ik niet. Ik geloof dat helemaal niet. Als mijn kinderen het niet goed gaan, hebben Anja en ik verdriet. We willen hun het goede geven. We willen hun niet verwennen. We willen hun het goede geven. Hoeveel te meer zal de schepper van hemel en aarde, jouw schepper, onze koning, onze God, het goede met jou voor hebben. Om jou een goed leven te geven. Ik geloof niet dat hij het enige dierbaarste, zijn enige geboren zoon, koning Jezus, amen, naar de aarde heeft gezonden om ons ongeluk, ongerief te brengen. God heeft zijn zoon gegeven, omdat wij door zijn weg die hij heeft bewandeld, het goede van God mogen ontvangen. De vraag is wel, wanneer zijn we tevreden? Zijn we tevreden als we goed eten en drinken hebben? En een goed leven leiden. Of willen we meer, meer, meer. Ik geloof niet dat de bedoeling is. Maar God heeft het goede voor met zijn kinderen. En dan zien we ook dat we in het Oude Testament dat God spreekt over de bruidsliefde voor hem. En dan kunnen we lezen, dat vind ik zo geweldig mooi, in Jeremia 2, vers 2. Ga, zegt God. Amen. Ga. En God zegt het tegen het volk. Tegen het volk ook, maar ook, we moeten niet vergeten in Galaten 3, ik heb erover gesproken volgens mij, Galaten 3, dat die zegen van Abraham ook ons ten deel is gevallen. Amen? De opdracht vanuit het Oude Testament, waarop alles is gefocust op de komst van Jezus, op de komst van Messias, is ook voor ons bedoeld. Ga, zegt God, predik en aanhoren van Jeruzalem. Zo zegt de Heere. Ik gedenk genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land. Amen. God spreekt hier ook weer tegen het volk. Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd. Amen. En voor de gehuwden onder ons, wat is het geweldig, of je hebt verkeer, ik weet ook hoe het vandaag het allemaal heet. Wat is het geweldig om die vlinders in je buik te voelen. Je hebt maar één verlangen, amen. Geloof me, wij zijn nu net 27 jaar getrouwd. Ik heb nog steeds de kriebels in mijn buik. En ik durf, ze zit erbij. Ik heb nog steeds mijn vlinders in mijn buik. Amen. En we zijn nog steeds ontzettend blij. En ik ben nog steeds bij tijd en wijle net een klein kind. Vanmorgen vroeg, heel vroeg de auto aanstarten. Want ik wil wel dat aan je mijn kinderen in een warme auto komen. Ze verklaren me allemaal van gek, mevrouw. Weet je, maar het is die liefde. De liefde voor God. De liefde voor je pater. Die je aparte gekke dingen laat doen. Amen. De liefde voor God die mij er heeft gedreven om overal op straat te gaan staan. Op muurtjes, op kratten of waar dan ook maar. Om voor de megafoon te gaan schreeuwen. Van amen, komt dat Jezus en bekeer je. Amen. Want ik word uitgelachen op straat. Of dat mensen me hebben. Weet ik het wat allemaal. Maar dat we een geweldige gesprek hebben gehad. Dat we honderden echt ten aanschouwen van heilige, onze heilige God en angels mijn getuigen, hebben we honderden mensen tot Jezus mogen leiden. In de jaren van bediening die we achter ons hebben mogen liggen door de genade van God. Honderden mensen hebben we tot Jezus mogen brengen. En als ik zou hebben geluisterd naar de kerk, vergeef het me bestuur, maar als ik zou hebben geluisterd naar de kerk van die tijd, dan zou ik het nooit hebben gedaan, want ik werd teruggefloten. Ik werd teruggefloten. Nee, dat moest in de kerk. Weet je, bekijk het maar. Ik werd als rebel bekeken. En ik ben samen met Anja, hebben we sporthallen afgehuurd. En we hebben diensten gehouden. We hebben honderden mensen tot Jezus mogen leiden. Honderden mensen tot Jezus mogen leiden. Amen. Omdat we niet hebben gehoord naar de stem van de mens, maar naar de stem van God. Ik roep niet op de rebellie. Begrijp me goed, bestuur. Alsjeblieft, stenig me straks niet. Ik roep niet op tot de rebellie. Maar ik roep op naar het luisteren van de stem van God. Amen. En die is zo anders dan sommige mensen denken. Braaf in het gareel. Oh, dit. Oh, come on. Geloof me. Als je luistert naar die stem van God. En je hebt die bruid, die liefde. Oeh, yes. Ga je gekke dingen doen, toch? Enthousiasme, daar kom ik op. Jeremia wordt gesproken om de opdrachten uit te gaan en te prediken. Je mag dus in alle redelijkheid vaststellen dat die eerste liefde gepaard gaat voor en met enthousiasme voor koning Jezus. Amen. Ik geloof niet. Nou, ik heb Jezus al genomen. Geloof niet. Nou, pak een voorbeeld. Ik neem aan dat hier de doopbad zit. Ja, wat een geweldig feest hebben we hier straks. Amen. Oh, yes, amen. Het is het mooiste wat er is. Mensen dopen. Mensen tot Jezus brengen, maar waar. Geloof niet dat die mensen die uit het bad komen zo van, nou, klaar, ik heb een badje gehad. Je zult gaan zien dat zodra ze op gaan staan, verrezen in nieuw leven. Amen. Dat ze stralend uit dat watergraf komen. Stralend uit het watergraf komen. En als je dan eens een keer aparte tijd te nemen om vlak daarna even te zeggen van joh, hey, we zitten daar in die kant. Hoe was dat nou? Wat is je gevoel? Ja? Nou geloof me, je moet oorklep opzetten en weet ik het, maar en dan komt het los. Als een waterval, komt die liefde voor God, komt uit de dopelingen, omdat die eerste enthousiasme erin zit. Maar, geloof me, klein voorbeeldje naar vroeger. Als je enthousiast bent in het wereldse leven, in de maatschappij leven, toen ik verkering kreeg met Anja. Nou, Anja kan een klein geheimje verklappen. Mag wel, hè? Over meteen. Nee. Anja heeft me zo erg op zijn schut, nee, maar gaat wel doen. Zo hard op mijn teen getrapt. dat het bloed in mijn sok zat. Ja, die ga ik krijgen. En ik kwam thuis. En het was misschien tijdens 1 uur, 2 uur s'nachts. Kwam ik thuis. Ik was geen christen, hè? Hou even. Ik kwam thuis en mijn vader komt wit heet van bed af. Wit heet. In die tijd was mijn familie niet gelovig. Dus dat ga ik er even bij zetten. Dus de woorden die daarop volgden waren ook niet echt christelijk. Met de vervloekingen en dan weet ik het wat er allemaal achteraan. En wat wil je, ouwe? En wat heb je uitgevreten? En wanneer komt de politie weer? En dat. Waar heb je het over? Hij zei, het is nog maar 2 uur en jij bent al thuis. En in het verleden betekende dat vaak rottigheid. Politie, bla, recherche, bla, bla, bla. Ik ben gewoon thuis. Ik heb een meisje ontmoet. Zo stond hij. Nooit te volgen geweest, zei hij. Hij ging weer naar boven. Maar weet je, het doet de liefde, de eerste liefde. Men doet je gekke dingen doen, toch? Zo gek dat mensen denken, je bent helemaal kierenwiet. Kierenwiet. Maar, wat zie je? Ik heb het net verteld. In het begin, zo'n 20 jaar geleden, toen we net dat, wel langer geleden inmiddels, is wat ik net heb verteld over het enthousiasme voor Jezus. Is een logisch gevolg van deze enthousiasme. Ik heb het logisch, is niet echt logisch, zin is niet echt goed. Is wat heel vaak wordt afgekeurd door vele christenen. Weet u wat het is? Nee, weet u wat het is? Weet u weten? Dat enthousiasme. Enthousiasme voor God, voor Jezus, wordt vaak afgekeurd. Mensen zien enthousiasme vaak als een bedreiging. Als een bedreiging voor hun eigen functie. Voor hun eigen positie. Enthousiasme.
U weet dat enthousiasme betekent in God zijn. Enthousiasme betekent in God zijn.
In God zijn, ja.
Dat wist
u. Ja. Okay. Maar hoeveel kerken, hoeveel christenen keuren enthousiasme af? Mensen zien het als een bedreiging van hun positie. Terwijl als je luistert naar de stem van God, amen, enthousiasme, dankjewel, broer, dan zie je hoe, als je in die enthousiasme God gaat volgen, hoe wonderen en tekenen gebeuren. Hoe wonderen en teken gebeuren in het lichaam van Jezus. In de kerk van Jezus Christus. Dat is iets, lieve broeders en zusters. Als je dat 1 keer hebt meegemaakt, wil je never, nooit weer anders. Een jeugdige liefde. We zien het er ook, mensen die zijn te enthousiast. En toch, in Jeremia lees je dus ook over die jeugdige liefde. Jeremia 2 vers 2 dan, wat we hebben gelezen. Maar hoe triest als we teruggaan naar het woord van God. En als metafoor ons eigen leven daaraan koppelen. Hoe triest is het gesteld met het volk Israël. Want Gods trouw wordt beantwoord door het volk Israël met diepe ontrouw. Zoals de profeet Jeremia zijn profetische woorden ook uitspreekt over ons. Want de Heere God gedenkt onze genegenheid. Dat kun je lezen als eerste liefde over zijn en voor zijn Zoon Jezus Christus. God wil niks anders dan dat we enthousiast zijn voor het volbrachte werk van zijn Zoon. Zijn enige geboren Zoon Jezus Christus. Die in de hemel bij God naast de troon zat. Die God naar aarde heeft gezonden. Deze almachtige God, lieve broeders en zusters, geeft ons, geeft jou het eeuwige leven. Dood, waar is uw prikkel? 2 weken geleden hebben we helaas aan je haar vader moeten begraven. Maar wel met het diepe geloof van hij is thuis. 9 jaar geleden heb ik mijn eigen vader de begrafenis mogen doen en gezegd, vader, het is niet vaarwel, maar tot ziens. Dood, waar is uw prikkel? Ik wil niet het lichamelijke verlies en het gemis wil ik bagatelliseren. Maar de diepe troost die God door zijn enige geboren Zoon Jezus heeft gegeven, geeft leven, geeft hoop. En God wil niks anders dan dat we enthousiast daarvoor zijn. Want in enthousiasme komt leven, leven voor God. En wat een verdriet. Wat een verdriet als je oppervlakkig om je heen kijkt. Oppervlakkig om je heen kijkt als je ziet dat er van die eerste liefde van God eigenlijk mis over is. Die oppervlakkige blik die we tonen. Als we denken, wat is er over van die vurige liefde van God? God voor Jezus. God, lieve broeders en zusters, grijpt in. God grijpt in en ik zie het gebeuren. Wij zien het gebeuren. Denk je nou echt dat wat Trump nou gedaan heeft met Jeruzalem, dat dit toeval is? Nee hoor. Dit is door God geleid. Dit is door God geleid. Dus als we denken dat het van ons afhangt, of van ons enthousiasme, dan spreek ik misschien een disbalans. Nee, zo is het niet. Gods plan zal volvoerd worden. Maar God wil dat wij meegaan in die balans en dat we enthousiast gaan meewerken. Amen. Aan de verkondiging van het evangelie dat Jezus Christus leeft. Dat hij de dood overwonnen heeft. En dat wij samen met hem, voor wie hem gelooft, die hem aanneemt als verlosser, eeuwig leven mag hebben. Dus heb ik een mooie, confronterende toets. Om te zien of er in jou en uw leven nog steeds de vurige liefde, eerste liefde brandt voor Jezus. Ik zei het al, misschien heb je zoiets van... En toch is het goed. Straks deel hebben aan de maaltijd. Dat wij recht staan voor God. Dat als wij zien in ons leven dat... Wow, weet je, het kan beter. Als we dat beleiden aan God. Dat we in blijdschap deel mogen hebben aan de maaltijd van de Heer. Aan het lichaam van Jezus. Amen. We laten ons niet misleiden door de leugens van de Satan. Door geen deelname te hebben aan de dingen die we hebben beleden aan God. Daardoor geen deelname te hebben aan het lichaam van Christus. Amen. Je hebt recht op de deelname aan het lichaam van Jezus. Als je zonde beleden hebt en je rein en zuiver tegenover God staat. Amen. Die toets. Je weet dat je een kind van God bent. En je weet dat je Jezus Christus in je leven hebt aangenomen. Maar je weet ook dat de Heilige Geest van God in je woont. Amen. En toch is er totaal geen behoefte in jou aanwezig om de wereld, om de mensen om je heen te vertellen over koning Jezus. En misschien is die behoefte er wel niet omdat je bang bent. Bang bent om uitgelachen te worden. Wat ik ook heb gehad. Ik heb het ook gehad dat ik bang werd of bang was om uitgelachen te worden. Ik ging de kroeg in, ik ging naar festivals, maakte me allemaal niks uit. Geen angst, geen enkele druppel angst. Maar zodra het in mijn privéleven kwam, begon het te knijpen. En ik had angst. Laf, hè? Het zal best, maar ik wil eerlijk zijn. Ik heb God gebeden. God heeft mij afgeholpen van die angst. En ik spreek nu over mijn Jezus. Overal en wie het wil horen. Ik heb één iemand hoger geplaatst boven mij. Hij heeft het over yin en yang en yoga en dat soort demonische ongein. En ik heb mogen vertellen over Jezus. Die persoon is geweest in de dienst, de Heer, dienst van de begrafenis. En ik krijg vragen en ik heb ruimte gekregen om te vertellen over Jezus. Zo voorziet God in alle nood, in alle vraag, in al jouw angst, wil God uitredding geven. En heb je dat niet, dan mag je tot God gaan. Je mag tot God gaan met je angst. Heer, ik wil eigenlijk, Heer, wil ik wel spreken over u, over uw Zoon, over de Heilige Geest, Heer. Maar laat het geen moeten worden, lieve broeders en zusters. Laat het geen moeten worden als je vandaag deze dienst verlaat, dat je naar buiten... Nu moet ik over Jezus spreken. Dit is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je een verlangen hebt om over Jezus te spreken. Dan mag je naar God gaan en dan mag je vragen om openingen. En geloof me, nou, ik zou zeggen... Hou je dan maar vast, want dan komen de gelegenheden één voor één op elkaar en achter elkaar aangestapeld. Komen de gelegenheden om over God en over Jezus te spreken. En dan zul je ook zien dat er geen moed is, maar dan ga je ook zien van, hey, wauw, dit is goed. Je krijgt een luisterend oor. Je hebt er honger naar, hè? Je hebt er honger naar. Naar meer van God. Naar meer van God, amen. Om die eerste liefde te blijven. En als je dit gaat preken, dan krijg je vaak die cretologie van... Ja, nou, je bent maar een baby, je groeit in geloof, je kunt niet altijd baby blijven, bla, bla, bla. Allemaal van die dooddoeners om mensen maar terug te brengen in hun hok. Om niet enthousiast te laten blijven. Allemaal van die cretologie. Maar het wordt tijd om wakker te worden. We willen vandaag gaan kijken wie Jezus is en wat hij voor jou ten diepste, voor ons, voor jou, de mensen, over heeft gehad. Dus voor jou, voor u en voor mij. We gaan vandaag, vanmorgen, een tekst uit Gods woord halen die een geweldige, levensveranderende indruk op mijn leven heeft achtergelaten. En ik hoop ook vanmorgen op u. We gaan straks ook zien waarom. Johannes 19, vers 33 tot 34. Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak hem met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Op dit moment werd het vastgesteld dat Jezus was overleden aan het kruis. Daar op Golgotha, op die schedelplaats. Die soldaat die bij onze koning kwam en zijn speer in zijn zijde stak, een diepe wond. En uit die wond kwam water en bloed. Daar kom ik straks op terug. Je ziet in het gedeelte dat Jezus de profetie uit het schrift helemaal in zijn recht doet komen. Er wordt een complete Messias-verwachting uitgesproken in deze twee versen, lieve broeders en zusters. Een complete Messias-verwachting. En helaas, ik heb nog tot 2 uur, maar dat gaan we nog niet eens redden, is de tijd te kort om Johannes 19 uit te spitten. Er zijn enkele delen die ik graag met u wil doornemen. Als we zien in Johannes 19, vers 30, waarin de Heer Jezus roept, het is volbracht... Dan zien we dat de macht van de Satan al is verbroken. En de demonstratie van Jezus' macht, van hij hangt aan het kruis van Golgotha, op het moment dat hij komt te overlijden en roept, het is volbracht. Lieve broeders en zusters, probeer dit te visualiseren. Onze koning die roept, en ik krijg er kippenvel van, het is volbracht. Dan lezen we deze demonstraties terug in Matteüs 27 vers 52. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. We zien op het moment, op datzelfde moment dat Jezus roept, het is volbracht, dat de graven van vele heiligen al werden opengingen en de lichamen werden opgewekt. We lezen zo makkelijk over dit gedeelte heen, amen. We lezen zo gemakkelijk over het gedeelte heen en wij zetten het in dezelfde context op het moment dat onze heiland na 3 dagen uit het graf opstaat. Maar de demonstratie van de macht van koning Jezus, het is volbracht, amen. Kunnen we lezen dat de lichamen van vele heiligen al werden opgewekt door het feit dat onze verlosser riep, het is volbracht, halleluja. Hier kun je zien dat de laffe tegenstander werd verslagen eer hij de strijd al moest leveren, amen. Al eer de strijd, want Jezus moest toch in het dodenrijk zijn overwinning halen. Begrijp je wat hier staat? Jezus moest dus in het dodenrijk om de overwinning al te halen toen hij riep, amen, het is volbracht. Ging onze koning het dodenrijk in om de sleutels van het dodenrijk te halen, amen. Die geweldige demonstratie van de kracht van Jezus. Halleluja, het is volbracht. En de laffe tegenstander werd verslagen alleen al bij dat woord. Het is volbracht. Het is volbracht. Openbaring Efes 18b. Oh, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Amen. Onze Jezus heeft overwinning behaald aan het kruis van Golgotha. En hij is in het diepste van de dood, van de diepste van de aarde, in het dodenrijk afgedaald. Als machtige overwinnaar. Als machtige overwinnaar heeft hij daar zijn overwinning opgeëist. En heeft hij gekregen de sleutels van de dood en het dodenrijk. Onze Jezus, amen. Onze Jezus. En als wij geloven in deze Jezus. En we mogen weten wat ik zei in het begin, Markus 9 vers 23. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Als jij, als wij samen geloven, amen, dat deze heiland het heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Hoeveel is er mogelijk voor ons als kerk? Alles is mogelijk. Amen. Alles is mogelijk. En als wij dan gaan uitspreken, zegen over de gemeente van Jezus Christus. Amen. En we zien, want zo werkt het nou een keer, zo helder ben ik ook. Wij zien de zegeningen van God uitkomen. We zien groeiende gemeente. Wat gebeurt er? We worden enthousiast. Amen. We worden enthousiast en we gaan aan het werk voor onze koning Jezus. Want we zien, o Heer, hoe meer ik mij uitstrek naar u, mijn koning der koningen, hoe meer van uw zegeningen wij ook zullen gaan ontvangen. Want wij zijn diegenen die de deur open doen. Openbaring 3 vers 21. Volgens mij met mijn blote hoofd kunnen nakijken, ik weet niet hoe goed heb. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt God. Het enige wat God van ons vraagt. Heb ik je eerder gedaan, geloof ik hier, maar doe het nog een keer. Zo werd God. God zegt, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Jij bent degene die de deur moet open doen. Jij bent degene die de deur moet open doen, amen. Die de deur moet open doen, zegt mijn Heer, mijn Heiland, oh halleluja. Dan neer met uw zegeningen. Toen we vanmorgen heen reden, kreeg een geweldig oud lied via Radio Friesland, Omroep Friesland. Droppelen vallen reeds neder. Vol van de zegeningen van de Heer. Heer, zend die droppen, die zegeningen, ook voor mij meer en meer. Oh, halleluja. Open toch de deur van je hart, lieve mensen. Open de deur van je hart voor koning Jezus. Ook al zit je hier en denk je van, ja, nou, het zal wel. Open de deur van je hart en hoe je je ook voelt. Jezus komt in volle volheid binnen, amen. Open de deur. Hij is die de sleutels van het dodenrijk heeft. Dus de gebroken Satan, die echt als een laffe geslagen hond moest toekijken hoe de nederlaag werd toegediend door hem, door koning Jezus, stond daar. En je ziet ook, en dat is het, de Messiaanse profetie uitgeschreven, dat de benen van de andere gekruisigden, dat zal oud nieuws jullie zijn, maar ik ga het even bij herhaling wel doen, werden kapotgeslagen. Dat is gewoon een feit. In die tijd dat mensen werden gekruisigd, om te gaan kijken of je dood was, werden letterlijk je botten kapotgeslagen. Om te kijken of iemand dood was. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Maar niet de benen van Jezus. Ook dit feit is al een wonder. Dat de benen van de Heer Jezus niet kapot werden geslagen. En toch is het niet zo'n groot wonder, want God had voorzegd in zijn woord. Exodus 12, vers 46b. Geen been zult gij ervan breken. Dit gaat om de uittocht van het volk die op dat moment een lam, een perfect lam moet uitzoeken. Ook dit Bijbelgedeelte is trouwens zo mooi. Ik heb het geleerd van Frank Ouweneel, die heeft mij onderwezen. Als je ziet hoe dat lam werd uitgezocht op de tijdsduur en de geweldige derde uur, op het moment dat Jezus, oh geweldig. Geen been ervan zult gij breken, zegt God. En dit wijst naar de toekomstige Messias die komen ging, Jezus Christus, die aan het kruis hing. Geen been ervan zult gij breken. En hoe raar moet het zijn geweest, ga even terug in die tijd, dat je als toeschouwer bij de kruisiging van Jezus bent geweest. En je denkt, maar hij is nou dood. De twee misdadigers naast hem werden de benen kapot geslagen. Hoe groot moet het, hoe verbijsterend moet het zijn geweest, dat ze de benen van Jezus niet kapot sloegen. We gaan er zo gemakkelijk mee om. We nemen het zo makkelijk aan. Maar realiseer, in die tijd, wat moeten de mensen verbaasd zijn geweest. Dat de benen van Jezus niet kapot werden geslagen. Nou, je ziet dus, wat ik net zei in Exodus 12, hoe de voorbereiding van het Pesachfeest, de slachting van het enige waarachtige lam, Jezus, zou komen, is toegespitst. Nummer 9, vers 12. Het gaat over de uitzoeken van het lam. Men zal niets, het wijst naar Jezus, men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen. En geen been eraan breken, geheel volgens de inzetting van het Pascha zal men het vieren. Je ziet dat hetzelfde geldt aan Exodus. Het lichaam van het lam, het volkomen volmaakte lam, mocht niet worden geschonden door botten te breken. Psalm 34, vers 21. Hij behoedt al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Dwars door de Bijbel wijst alles op de kruisiging van Jezus. Is er wat gewezen, en dat wil ik even benadrukken. Ga terug in die tijd en besef je dat het heel normaal was dat die beenderen werden gebroken. En dan zie je tot je grote verbijstering dat het bij Jezus niet gebeurt. Dan kun je alleen maar wijzen op het woord. Het is voorzegd, zegt God. En dan zien we wat het Jezus heeft gekost ook. Wat heeft het Jezus gekost? Door het hele Oude Testament heen zie je dat door de profeten al, dat elk woord daarvan komt uit bij de kruisiging van Jezus. En dan wil ik even bij u stilstaan bij de kruisiging van Jezus. Ik wil eerst nog een stapje terug doen. Volgens mij kom ik straks op, maar dan ik krijg het nu op mijn hart. Op een moment in de hof van Gethsemane ligt Jezus met zijn discipelen. Hij ligt te bidden. Wat gebeurt er met Jezus als hij begint te bidden? Hij begint bloed te zweten. Bloed te zweten. En als je weet dat Gethsemane betekent wijnpers. Als je dan alweer ziet hoe in het geweldige woord van God, God ook zijn enige geboren zoon Jezus daar neerzet. En in die wijnpers van druk, als mens, niet als God hè. Maar als mens, Jezus daar ligt en bloed begint te zweten over de enorme druk die hij weet die komen gaat. En dan hangt Jezus aan het kruis. Want we kunnen lezen hoe hij, Jezus, werd verlaten door zijn vader, onze vader. Matthäus 27, vers 46. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook dit, lieve broeders en zusters, is een woord van God. We lezen het en het maakt indruk. Maar graag wil ik vanmorgen met u een stapje meer de diepte in van deze woorden. Als je goed beseft, zoals wij hier zitten, en misschien voelen we ons, nou niet misschien, wij voelen ons niet altijd even jovel en even volmaakt, toch? We hebben onze pieken en dalen. En in ons dal kunnen we ons soms eenzaam voelen. Kunnen we ons soms verdrietig voelen. Willen we graag of iemand tot steun zijn of onszelf daarmee. Maar de Heer Jezus riep aan het kruis, Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Onze Jezus moest daar hangende, kapotgeslagen, zijn handen en voeten doorboord en een doornenkroon op zijn hoofd, moest hij die strijd aangaan zonder de aanwezigheid van zijn almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, de almachtige God, moest mijn koning Jezus daar die strijd leveren zonder de aanwezigheid van God, amen. Dat moest Jezus allemaal doorgaan om ons het eeuwige leven te geven, om jou, om mij, om onze zonde, onze schuld te dragen. Die ondraaglijke zware last, amen, werd op de schouders van onze heiland, koning Jezus, neergelegd. Oh, halleluja. Dit heeft Jezus allemaal gekost. Het lijden. Dan kun je zien dat het Jezus alles heeft gekost in het diepste van het lijden. En zijn er mensen, ik ben ze tegengekomen, die een dwaze bewering hebben van, ja, maar weet je, Jezus wist door al zijn grootheid dat dit ging komen. Hij is toch de Zoon van God. Hij is God, toch? Nee? Ja. Niet de Zoon van God?
Hij is de Zoon van God.
Huh? Nee, goed zo ook. Want we gaan verder. De eerste is, ik heb het gelezen, Marcus 14, 36, in Hof van Gethsemane, in de wijnpers. Mijn God, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Als Jezus het allemaal wist, die overwinning. Wat kon hem dat dan boeien? Joh, wat maakt dat nou? Ik ga winnen, toch? Amen. Ja, maar Jezus is de Zoon van God. Hij is God. Filippenzen 2, vers 7. Jezus werd volkomen als mens gekruisigd, omdat hij afstand heeft gedaan van zijn goddelijkheid. Omdat in zijn hoedanigheid als goddelijkheid hij niet de zonde van de mens, van u, van jou, van mij, van ons, op zijn schouders kon nemen, daaraan het kruis, moest de Heere Jezus als mens worden gekruisigd, lieve mensen. En moest hij roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom moest Jezus als mens gekruisigd worden, amen. Als mens gekruisigd worden. En dan kom ik terug bij het feit. Waarom werd Jezus doorstoken? We gaan ermee eindigen ook. We zien zijn beenderen worden niet gebroken. Maar er komt een soldaat en die steekt een speer in zijn zij. Waarom? Ook dit heb ik geleerd van Frank Ouweneel. Hij zegt, Wouter, elk woord, elke kleur, elke punt, elke komma, alles wat in de Bijbel is beschreven, heeft een betekenis. Vergis je niet. Vergis je niet. Elk dingetje in de Bijbel, al hoe klein, heeft een betekenis. En dat kun je zien in Johannes 19, vers 34. Dat laat ons de doodsoorzaak zien van onze koning. Namelijk een pericardium. Ik wil graag uitleggen wat het is. En ik hoop en ik bid dat u met een open hart wilt luisteren. En ik denk en ik weet dat u emotioneel gaat worden. Als we zien wat dit is. De doodsoorzaak van onze verlosser. Die jouw zonde op zich droeg. En moest roepen. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Hij droeg jouw zonde op zijn schouder. Op het moment dat onze koning aan het kruis hing. En hij riep. Het is volbracht. En hij kwam te overlijden. Met zijn beenderen niet gebroken. Maar komt daar een soldaat. Met een speer. En hij steekt hem in zijn zij. En we kunnen lezen. Dat er water en bloed uit de wond vloeit. Waarom water en bloed? Als ik mij steek, komt er bij mij bloed uit, toch? Maar bij onze koning komt er water en bloed uit. Dit symptoom, dit heet nou een pericardium. Een gescheurd pericardium. En een pericardium is een medisch woord voor het omhulsing van een vlies. Dat zit om het hart heen van elk mens. Ook jij hebt het. Je hebt een pericardium. Een vlies om je hart. En als dit gaat scheuren, dat heet een gebroken hart. Jezus, onze Messias, is gestorven aan het kruis door een gebroken hart. Want op het moment als een gescheurd hart, een letterlijk gescheurd hart, zich voordoet, betekent dat de functie van het hart eigenlijk verandert. En heel veel vocht, ophopingen van vocht, ook uit open wonden gaat vloeien. De Bijbel geeft een medisch bewijs aan voor het feit dat Jezus Christus is gestorven aan een gebroken hart uit liefde voor jou. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Uit liefde voor jou, voor ons, is zijn hart gescheurd. Maar aan het einde kon hij roepen, het is volbracht. Daarom, lieve broeders en zusters, zoals je hier zit deze ochtend, zoals u hier zit deze ochtend, laat ons verliefd worden op Jezus. We hebben gezien in Openbaringen waar we mee begonnen zijn, dat Jezus dag in dag uit de kans geeft. Hij zegt, ja, maar ik heb gezien in Efeze, je eerste liefde is verzaakt. Maar come on, zegt God, come on, ik geef je kansen. Ook vanmorgen geeft God kans aan men om je te verzoenen met hem, om één te worden met hem. En ik geloof dat vanaf nu de tijd van gesapen achterover hangen voorbij is. Dat we ons als gemeente gaan richten op het woord van God. Zoals ook op in woensdag hebben jullie de motor van de gemeente, de bidstond. Come on, broeders en zusters. Come on, wees hier woensdagavond. Wees hier woensdagavond. Wees hier om de zegeningen, als het ware een beetje platgeslagen zegt, uit de hemel te bidden. Ik bedoel het niet grappig. Ik bedoel het eerbiedig. Om die zegeningen van God uit de hemel te bidden voor de gemeente. Amen. En niet voor een goed gevoel voor jezelf, want dat ga je wel krijgen. God, de eerste zegen is altijd voor jou. Maar voor de gemeente van Christus. Amen. Omdat Heerenveen, amen, hier op de kop komt te staan voor koning Jezus. Omdat het voetbalstadion van jullie hier, amen, wordt gevuld niet met een voetbalwedstrijd of een popwedstrijd gebeuren. Maar dat het wordt gevuld met voor mij wat een genezingsdienst. Amen. En dat Heerenveen zal spreken over de gemeente, de weg. Amen. Laat je dus niet naar beneden halen door de leugens van die laffe tegenstander. Want die is erop uit om jou te laten denken dat jij niks bent. Je kunt het niet, je hebt het niet in je. En ach, ik heb geen lef en blabla. Het zijn leugens, amen. God heeft jou geroepen, amen. Juist zoals je bent. Juist zoals je bent, heeft God je geroepen. Om hem te verkondigen in deze wereld. Hij verlangt dat jij totaal afhankelijk gaat worden van hem. En dat kan maar op één manier. Niet door God gaan, oh God, ik weet het wel, wat ik wel even doen. Maar God, hier ben ik. Hier ben ik in al mijn ellende en al mijn boel. Heer, ik weet het, ik durf het niet en bla bla bla. Dan pas, zegt God, goed zo mijn zoon, goed zijn mijn dochter. Nu kan ik je kneden als de pottenbakker naar het evenbeeld van mijn zoon Jezus. Amen. Dit is wat God van ons verlangt. Halleluja. Dat is dat God van ons verlangt dat we in volkomen afhankelijkheid zijn van hem. En dan zullen we met koning Jezus uit de diepste holen van ons leven komen. En we zullen gaan staan in dat geweldige, overweldigende licht van koning Jezus. Amen en amen.